Dit is het land van Ierduk.
Lijkt wel een soort Sartriaan.
Ik ga maar iets meer voorstellen. er is over nagedacht.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
De troosteloze staat waarin Nederland zich bevindt, ook met de immigratie, die arbeidsmigratie, al die ellende en zo, dat symboliseert dus voor mij de staat van Nederland. En hoe is dat ontstaan? Door knulligheid, door niet op te willen treden, door niet te handhaven.
Met Wierduk.
Ja, dames en heren. Inderdaad, met Wierduk. En niet alleen met Wierduk, maar ook met onze zeer gewaardeerde gast. Siep Winia, want we hebben een extra podcast deze week. En Siep die was bereid om langs te komen in het gebouw van de Telegraaf. Aan de Basisweg in Amsterdam. En een hele mooie van mij op, Siep. Existentialistische zwarte kooltrui. Jij bent toch eigenlijk altijd een beetje een linkse jongen gebleven, hè, als ik dat dit zo zie. Je lijkt wel een soort Sartriaan.
Ik ga maar iets meer voorstellen. er is over nagedacht natuurlijk, dat begrijp je.
Oh, vertel.
Over dat links zijn, daar heb ik een heel hoofdstuk over geschreven in mijn laatste boek.
Ja.
Dat wil ik de luisteraars niet onthouden.
Nee, natuurlijk niet.
En dat gaat over hoe ik in een conservatieve wereld opgroeide.
Ja.
Later wel wat linkser werd. Maar dat conservatieve men nooit helemaal uit mijn wereld verdwenen is.
Nee. Het linkse niet bedoel je?
Beide niet misschien. Nee. Beide niet. En ik heb ook nooit, ben er nooit naar gestreefd om het een of het ander te zijn. Ik heb ook mijn eigen krant en uitgeverij. Noem ik ook niet links of conservatief of rechts.
Winia's Week, hè?
Winia's Week. Dus al die ingrediënten zitten erin.
Ja.
Probeer wel normaal, realistisch en verstandig te zijn.
Ja, eigenlijk ben je gewoon in essentie altijd een dwarse noorderling gebleven.
Ook dat.
Ja, ook.
Maar die dwarsheid, dat zit er wel in. Dus ja. Ik bedoel, er zijn weinig mensen die, zoals jij en ik, een zekere leeftijd halen in de journalistiek. Want de meesten die worden dan eerst voorlichter of consulent.
Ja, dat is zo,
of
ja.
Of die gaan de meningen van anderen napraten.
Ja.
Dus een zekere dwarsheid moet je hebben om de journalistiek in te blijven leven.
Ja.
Maar over dat existentialisme, want ik zit dus in een soort kooltruitje.
Ja.
Dit kooltruitje kan ik vertellen, liep ik toevallig in een winkel tegenaan. En dat heet de Amerikaanse marine droeg dat.
Oh.
Dus vroeger in ieder geval.
Okay.
Dus het is een dun wollen kooltruitje en dat droegen ze onder de overhemden.
Oh ja.
Het wonderbaarlijke is dat het dan lijkt op de existentialisten in de jaren 50.
In jazzkeldertjes op de linkeroever in Parijs.
Rokend en drinkend.
Ja.
En onzin bedenkend.
Ja, la rive gauche.
Zo is dat. En heel stiekem vond ik het ook wel een beetje leuk. En dat heeft er ook mee te maken dat het haar hierboven is allemaal zo grijs. En het steekt wel een beetje af. Dus heel zonder ijdelheid ben ik ook weer niet.
Ik beken, in mijn jonge jaren was ik een echte Sartriaan. En hoewel uiteindelijk vond ik Camus veel cooler. Maar dat wilde ik niet zeggen. Maar ik was sterk daarvan onder de invloed. Theodor Hommel overigens ook. Siep, ik ga je toch nog even introduceren. Want wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. We hebben nog notabene samengewerkt bij het Nieuws van het Noorden. Toen het nog Nieuwsblad heette.
Mm-hmm.
En daarna ben je natuurlijk helemaal je eigen weg gegaan via Elsevier.
En dat geldt voor jou trouwens ook.
Ja, geldt voor mij ook. En nu heb jij natuurlijk het zeer gewaardeerde Winia's Week. Met allemaal prachtige interviews en reportages en analyses. Je geeft boeken uit via Blauwburgwal, ook je eigen boek. Maar jij bent nu hier omdat wij dachten, het wordt nu toch wel eens een keer tijd om in de hectiek van deze totaal mislukkende formatie het te gaan hebben over, althans dat wilde ik graag, ik weet niet of jij dat ook wil, maar dat wilde ik graag, van de vraag op te werpen, hoe is het nou toch mogelijk dat in 13 jaar Rutte dit land, om het maar eens heel grof te zeggen, gewoon voor een groot deel naar de kloot is gegaan. En althans, dat er bestuurlijk, politiek, ideologisch en ook moreel delen van dit land zozeer zijn ontspoord dat het nog maar de vraag is of we dat kunnen fixen in de komende jaren.
En of iemand dat in staat is en of de mensen die dat zouden kunnen aan het stuur geraken.
Nou, dat is dus precies mijn vraag. Deel jij die analyse? Waarschijnlijk ben jij daar toch weer een stukje gematigder op.
Jouw woordkeus. Ik ben natuurlijk een hele brave burger precies. Eigenlijk. Dus ik vlieg niet zo snel uit de bocht met mijn begrippen.
Maar ik vond het even noodzakelijk. Ik doe het ook liever niet. Maar ik vond het even noodzakelijk in deze context.
Ja, nou, wat je in ieder geval wel kunt zeggen is dat de afgelopen 14 jaar zijn het er bijna inmiddels. Ja. Dus in de Rutte-jaren veel problemen bij zijn gekomen en de vorige problemen zijn niet opgelost.
Welke problemen zijn er bijgekomen? Jij had het allemaal heel goed bij. Mm. En welke problemen lagen er al? En nou ja, immigratie is er één van natuurlijk. En zijn niet opgelost.
Mogen we die vraag zo meteen beantwoorden? Begin ik eerst met iets anders wat het zijwaarts aanvliegt. Wat ook een antwoord
jij
is.
Jij bent de gast, dus jij gaat je gang.
Okay. Nou, dus 14 jaar Rutte bestaat eigenlijk uit vier periodes. De eerste anderhalf jaar was de periode de gedoog periode. Hè, dus toen werd de PVV, die hield een kabinet met Rutte, dus de VVD en het CDA in stand. En toen was de agenda, werd in ieder geval in zekere mate, in ieder geval op papier, bepaald door Geert Wilders, die minder migratie wilde. Ja. In plaats daarvan, dan is het totaal mislukt. Daar hadden ze niet goed geregeld. Of ze hebben de kansen niet ingeschat. In ieder geval, de tegenwerking was zoals dat doen gebruik ik in ambtenarij en de rest van de coalitie ook totaal. Dus dat kun je verder vergeten. Wat in die fase ook begon, was al een klein beetje het bezuinigen. Dan wel het invoeren van lastenverzwaringen. Omdat het eraan zat te komen dat we ons begrotingstekort ging overschrijden. Ja. Althans volgens de Europese normen. Nou, dan ga ik meteen naar fase 2. Dat is fase 2012, 2015 ongeveer, in jaren 4. Toen was er maar één agenda, alles bepalend. En dat was dat Europese begrotingstekort. Ja. Want Rutte en een aantal andere mensen in Nederland die vonden het belangrijk dat wij gidsland waren op het punt van begrotingstekort.
Wij moesten laten zien hoe het moet, hoe het kan.
Wij waren steeds anderen, hadden we de maat genomen. Ja. En nu dreigden wij zelf door het ijs te zakken.
Oh, oh.
En dus moest Rutte naar Brussel te moeten en daar uitgejoeld te worden.
Ja.
Door die mensen die in de maat had genomen.
Ja, met pek en veer overgoten.
En wie betaalde daarvoor de prijs? De Nederlandse burger.
Nee maar, wat een verrassing.
Maar de Nederlandse burger, die kreeg dus bij voorrang, er kwam ook wat bezuiniging, maar vooral lastenverzwaringen.
Juist. Nou, bijvoorbeeld?
En waarom hadden we nou de begrotingstekort? Omdat er te weinig geld in de kas kwam.
Ja.
Waarom kwam er te weinig geld in de kas? Omdat de economie slecht liep.
Ja.
Nou, één ding staat vast. Als je de economie verder de sloot in wilt helpen, dan moet je de lasten verzwaren. En dat deed hij dus. Dat deden ze. Dat was al agenda. Dat was ook de reden waarom trouwens, dat moeten we hem nageven, Geert Wilders het katshuis uitliep.
Ja. Ja? Want, vertel even, dat weten mensen vaak niet. Hè? Wilders wordt altijd verweten, of dat hij het katshuis verliet. Ja. Maar er was een reden voor.
Ja, waarbij het niet vaststaat dat de reden die hij opgaf ook de enige of de echte reden was. Maar goed, dus in het voorjaar van 2012, het kabinet Rutte 1 bestond anderhalf jaar. Het gedoogkabinet, zoals sommige mensen dat noemen. En toen zaten ze 6-7 weken lang in het katshuis te vergaderen. Een beetje een soort formatiebespreking, leek het wel. Over hoe de naderende bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen doorgevoerd moesten worden. Welke en hoeveel en waarom. Maar dat het moest, dat stond voor Wilders minder vast dan voor Mark Rutte. Want ik heb net verteld, Wilders hoefde zich niet te verdedigen in Brussel. Of zou niet uitgejold worden in Brussel.
Sterker nog, die dacht van Brussel zal maar ergens... Hè?
Precies, die had geen zin. Hij zei geloof ik ook dat hij had geen zin om omwille van Brussel onze bejaarden te korten of zo. Juist. Worden van gelegenstrekking. Maar de zaak is misschien ietsje ingewikkelder. Want er was trammelant in de tent bij Wilders zelf. Dus zijn eigen partij, zijn eigen fractie, een grote fractie, die zo'n 24 zetels geloof ik, in de Tweede Kamer, daar was iemand weggelopen, er was opstand, er liep nog iemand uit. In ieder geval, het dreigde een andere, die fractie, die partij van Wilders dreigde in elkaar te storten. En ik moet nageven dat het beste wat hem zou kunnen overkomen, zou nieuwe verkiezingen zijn. Uh-huh. Met nieuwe verkiezingen zou die hele fractie kunnen, zou die zijn, de opstandelingen zou die eruit kunnen kieperen en nieuwe brave volgelingen zou die erin kunnen zetten. Ik sluit in ieder geval niet uit dat op zijn minst een rol heeft gespeeld.
Wilders is cynisch genoeg natuurlijk.
Dat dacht ik wel. Praktisch genoeg ook.
Ja.
En in wezen machtspoliticus net zoals Rutte dat is. Uh-huh. Maar goed, hij stapte dus toch onverwacht het katshuis uit. Waar ze met z'n allen zaten vergaten. Ik dacht op een zaterdagmorgen of zo. En daarmee viel ook het kabinet, want het gedoogsteun viel weg. En toen heeft Wilders gezegd dat hij dat deed, omdat hij geen zin had om mee te doen met die gigantische bezuinigingen en lastverzwaringen. Want onze bejaarden hoefden niet op te draaien voor de Brusselse begrotingstekort toestand. By the way, nu inmiddels zijn alle economen en bijna alle politici, met uitzondering van Mark Rutte, het over eens dat het beleid wat we toen inzetten desastreus was.
Ja, geld in die samenleving moeten pompen in plaats van het eruit trekken.
Dat ben ik ook nog weer niet, dat vind ik nou ook weer niet. Eerlijk gezegd, het is wel zo dat je ook een crisis in deze zin kunt gebruiken om die samenleving wat bij te zetten hier en daar. Maar in ieder geval, één is dat vast. Lastenverzwaring moet je niet doen.
Nee, bezuinig dan op de goede punten, lijkt mij. Ontwikkelingshulp en zo, schrap dat gewoon.
Bezuinig waar je het kunt velen.
Ja.
En waar je misschien er ook nog voordeel bij hebt.
Ontzie de Nederlandse burger. Dat is jouw kiezer.
Precies, maar dat was helemaal niet aan de orde. De burger die telde niet. Het begrotingstekort in Brussel dat telde.
Ja.
En het aanzien van de bezuinigers, zou ik maar zeggen.
Ja.
Enfin, dus iedereen is erover eens dat echt een hele foute operatie was. En je zag het ook meteen, want het jaar daarop was Nederland, met uitzondering van Portugal geloof ik, het land had de laagste economische groei van de hele Europese Unie.
Ja.
Ja. En het kwam niet omdat Nederlanders niks kochten, nee, omdat ze geen geld meer hadden, omdat ze te veel belasting moesten betalen.
Ja.
De BTW ging als eerst omhoog binnen 2-3 maanden. Maar dat hebben we dus 4 jaar voortgezet. Want wat doe je als je de economie afknijpt? Dan komt er weer minder belastinggeld binnen. Dan wordt het begrotingsgeld nog groter. Dus wat deden ze? Nog meer lastenverhogingen. Dus dat inmiddels met de PvdA waren ze toen de regering. Gingen ze gewoon meer met die fouten weg. Hebben we 4 jaar gedaan. Die periode hebben we gehad.
Dat was de tijd van dat Hans Spekman zei, nivelleren is een feest.
Ja, die was dan partijvoorzitter bij de Partij van de Arbeid. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat nivelleren maakte dus onderdeel uit van het regeerprogramma. Maar het hoofdlijn van het regeerprogramma was vooral het begrotingstekort.
Ja.
Dus ik heb in die tijd zelf ook wel geschreven dat de PvdA de baas was bij het kabinet. Dat was in sommige opzichten ook zeker waar. Bij het klimaatbeleid bijvoorbeeld, wat toen echt begon. Maar de hoofdlijn was toch eigenlijk bezuinigen en vooral lastverzwaren.
Nou ja, en de PvdA deed daar aan mee. En dat was natuurlijk enorm verwijtbaar aan de sociaaldemocraten, dat je daar op zo'n manier ook gewoon die publieke sector uitkleedt.
Zeker, ja. Zeker. Maar goed, je kunt zeggen, in die zin was er een optelsom van ellende. Die je daarmee. En goed, dat ging dus door tot 2015. En toen, vanaf dat moment, toen ging het weer beter met de economie. Was het begrotingstekort geen probleem meer of zoiets. Maar toen gingen ze... Was er een nieuwe? Dan gingen ze eerst met de PvdA nog en vervolgens met de D66 regeren. Ja, ook met een paar andere partijen, maar die deden er minder toe. D66 werd een bepalende factor bij de laatste kabinetten. En dat ging door tot, laten we zeggen, 1 januari 2023, dus 1,5 jaar geleden.
Naar mijn gevoel gaat het door tot nu, maar goed,
ik kan me vergissen. Ik zal duidelijk maken waarom dat de agenda van toen gevolgd werden door een nieuwe agenda. Mm-hmm. Dus in die D66 jaren van Rutte, zal ik maar zeggen, toen was het, Nederland moest dit keer geen begrotingskampioen in Europa zijn, maar klimaatkampioen in Europa. En dus klimaatkampioen van de wereld. Dat kwam rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van D66, stond in verder geen enkel ander verkiezingsprogramma. Klimaatkoploper heette dat. En dat was dus de hoogste doelstellingen, de grootste bedragen.
Ja.
En wij werden gestraft voor onze... Wat we allemaal
wij burgers.
Wij werden gestraft voor wat wij burgers de wereld aan hadden gedaan. En nu moesten wij de wereld gaan redden. Vergeet niet, al die gelden, gingen niet naar hogere dijken.
Nee.
Die gelden gingen naar eventueel hogere dijken van China of Bangladesh. Maar dus het redden van... Dat is een buitengewoon kostbare aangelegenheid. Als je als klein land... Het klimaat van de wereld moet redden. Enfin, maar goed, niet
wat kost zoiets, denk jij in jouw schatting? Nou, op dit moment schijnt 30 miljard te kosten voor een heel klein beetje.
Ze hebben dus het laatste kabinet, dus wat is nu 2,5 jaar zit, bijna, demissionair of niet.
Uh-huh.
Dat trok bovenop de bestaande uitgaven en al de belastingen die we daarvoor geïntroduceerd hebben op benzine, op gas. Daarbovenop trokken ze nog een keer 35 miljard uit. In alle redelijkheid wel over 10 jaar.
Uh-huh.
Maar goed, dat gaat zo'n bedragen van... Dus als je al die maatregelen en de kosten die daarmee gepaard gaan optelt, dan kom je al gauw op 5, 6, 7 miljard per jaar, wat natuurlijk giga is. En dat is dus tijdens Rutte 3, dus de 66 jaren, tot op heden is dat toonaangevende beleid geweest. Samen met het natuurbeleid. En dat was vooral nalatigheid. Dus niks doen aan wat wij allemaal een stikstof ellende op ons hebben gestapeld. En dat ook niet oplossen.
Wat bedoel je met die nalatigheid?
Nou ja, wij hebben dus in de afgelopen decennia, wat iedereen ontgaan is, maar stiekem weg, hebben allerlei ecologen zich meester gemaakt van Nederland. En die hebben de strengste stikstofnormen van de hele wereld vastgesteld. En die gaan echt tientallen tot honderden tot duizenden keren strenger dan beschaafde landen als Duitsland en Denemarken. En die normen hebben we zelf vastgesteld. En toen hebben rechters gezegd, ja, die normen zijn zo streng. Daar hou je niet aan. Ja,
want die rechters, die kun je wel als verwijten. Maar ja, die zeggen, dat is de normering.
In dit geval hebben de rechters gelijk. Rechters zijn ook altijd bezig om hun territorium uit te breiden.
Juist.
Ja? Rechters zijn ook een bureaucratie. Net zoals ambtenaren dat zijn. Of de afdeling personeelszaken van een bedrijf. Altijd zichzelf wil uitbreiden. Ja. En rechters, die proberen dus de Europese rechters. Daar hebben we er 2 van. Hè? Dus we hebben de Mensenrechtenhof in Straatsburg. En die wil overal mensenrechten van maken. Juist. Dus het klimaat is een mensenrecht.
Ja.
En dan heb je ook nog het Europese Hof in Luxemburg. Dat is de Europese Uniehof. Mm-hmm. Ja, die wil alle recht tot het recht van de Europese Unie maken.
Ja.
Allemaal voorkomen begrijpelijke rechters zijn net mensen.
Territoriumdrift is het.
Territoriumdrift. Maar dat moet je in de gaten houden, die rechters. Want Maar die slaagt er altijd in om zichzelf onantastbaar te maken. Mm-hmm. Je mag er niet over aankomen, want anders ben je populist of zoiets.
Als je zegt dat ze allemaal D66 stemmen.
Ja, maar wat een feit is. Althans, of GroenLinks, hè?
Of GroenLinks nog erger, ja.
Ja, dus alle
onderzoek. En in ieder geval niet één rechter, denk ik, in Nederland die PVV stemt. Misschien één of zo.
Nee.
Verdwaalde rechter.
Nee, dus de hele geur van de rechtspraak in Nederland.
Ja.
Op een enkeling na. Dus er loopt hier en daar wat ex-rechters eventueel. Of een jurist.
Een VVD'er of zo. Of
ja, nou ja, en er zal ook wel even een enkele vreselijke populist zijn onder hen. Maar de hele geur van het instituut is de rechtspraak. En zij hebben ook het begrip de rechtsstaat uitgevonden. En dat ze naar believen interpreteren. Uh-huh. Dus de ene keer definiëren ze dat als alle jurisprudentie die er is. En de andere keer verzinnen ze iets anders. Maar de rechtsstaat is, dat heb je misschien ook gezien de afgelopen maanden, op alle mogelijke manieren geïnterpreteerd. Het werd ook gevraagd in sommige televisieprogramma's. En wat is dan het ergste bedreiging van de rechtsstaat? Uh-huh. Nou, de een verzon iets anders. Dan
dat
zou
er altijd wil, dus of niet dan?
Nou ja, of wel, iets wat wil dus wil, ja, in ieder geval.
Ja, precies. Ja.
Ja, maar dus de rechtsstaat is een ongedefinieerde conglomeraat.
Kun je altijd inzetten, hè?
Kennelijk. En in ieder geval, en er zijn twee grote verdedigers van de rechtsstaat. Dus heel Den Haag is dat in het algemeen. Uh-huh. Maar met D66 was het ook bij uitstek. Logisch, want al die rechters zijn D66. Althans, overdreven gesproken. Uh-huh. Maar het is een nieuwe rechtsstaat liefhebber en dat is Pieter Omtzigt.
Ja.
Ja, die is ook een liefhebber.
Groot verdediger van de rechtsstaat.
En anders dan, kijk, D66 is van huis uit een pragmatische partij, of dat zijn ze vaak vergeten, maar van huis uit zijn ze dat wel. Maar er is geen principiële partij dan die partij van Omtzigt natuurlijk. Ja. Die zeggen, onze principes, daar komen we niet aan enzovoort.
Ja.
Met name mevrouw van Vroonhoven.
Ja, die
de assistent, de rechterhand van Pieter Omtzigt. Ja. Die is de grootste verdediger van de principes van. Ik weet niet precies wat die principes zijn, maar ze zijn in ieder geval keihard.
Nou, het leuke altijd vind ik dat ze vergeten dat principes worden gedragen door mensen. Hè? Ja. En dat je heel, heel hard kunt opstellen op het principiële standpunt van de principes. Maar je hebt gewoon met mensen te maken. Zodra je dat uit het oog verliest, en dat zie je natuurlijk heel duidelijk bij die Partij van Omtzigt, ja, dan is het niet meer werkbaar natuurlijk.
Nee.
Alles moet onder druk natuurlijk, ook bij coalitiebesprekingen en zo, vloeibaar worden. En dan ga je je grenzen definiëren en zo. Maar je kan niet gewoon zo strak inzetten op één principe en daar ten koste van alles aan vasthouden.
Want dat kun je in ieder geval Mark Rutte niet verwijten.
Nee, die had geen principes. Nee,
die heeft hij niet. Die heeft uitsluitend pragmatische.
Ja, dat is ook weer lastig.
Maar hij is dan ook de omgekeerde Omtzigt.
Ja.
En andersom.
Hè, dus daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n hekel aan elkaar.
Zo is het, volledig. Alleen het merkwaardige is, Rutte komt dan uit een Calvinistische omgeving.
Ja.
En daar zitten de meeste principes doorgaans.
En Omtzigt is katholiek.
En Omtzigt is katholiek. Dus die zou juist wat losser in de zeden moeten zijn.
Maar, ja. Ja.
Maar goed, het wrikt daar totaal tussen die twee, dat is wel duidelijk. Maar goed, zo wrikt het ook tussen Omtzigt en een andere van huis uit katholieke jongen, te weten, Geert Wilders natuurlijk.
Ja, dat gaat ook helemaal niet goed tussen die twee. Ja,
Zal ik eerst trouwens dat lijstje nog even afmaken?
Ja, graag.
Die tijdlijn.
Ik wil het vragen, ja.
Ja. Want er is nog, zoals ik aankondigde, nog een recente fase, namelijk die sinds ruwweg 1 januari 2023, dus een klein anderhalf jaar geleden. En dat is de Oekraïne-fase.
Ja.
En dat Oekraïne-fase die begon gek genoeg niet bij de inval van, de tweede inval kun je zeggen, van Rusland in Oekraïne. Dus eind februari 2022. Nee, die begon toen zeker niet. Nee, sterker nog, Nederland wilde daar echt niet aan meedoen. Ja, bij wat scherfvesten leveren en een helmpje misschien. En het geld kwam ook maar niet door hier vandaan. En wapens, nou, sowieso niet. Dus dat Nederland was echt diep helemaal achteraan bij de steun voor Oekraïne en het aanpakken van Rusland. Ook de sancties werden dus hier vandaan helemaal niet geregeld. Hè? Maar ergens aan het eind van het jaar, helemaal aan het eind van dat jaar, dus bijna een jaar na het binnenvallen, toen was plotseling Nederland trok voor het volgende jaar, als ik het wel heb, 2,5 miljard uit. Dat tot dan toe was misschien 250 miljoen, weet je wel. Dat was verbazingwekkend. En kort na die jaarwisseling, dan zijn we inmiddels dus in januari 2023, toen verklaarde Wopke Hoekstra, die toen niet erg succesvol, maar toch
minister
van Buitenlandse Zaken was, die verklaarde dat wij aanjager wensten of moesten zijn waar het vandaan kwam, of wat er God gegeven was, of dat een verzoek was van de VN-secretaris-generaal of zoiets. Dat is volkomen onhelder. Geen enkel is er ook nooit verantwoord. En in diezelfde dagen ging Mark Rutte op bezoek ginnegappend en wel bij de Amerikaanse president Biden.
Hij mocht ook ik zie dit natuurlijk helemaal aankomen. Ja. Heeft dit misschien iets te maken met de mogelijke nieuwe functie die Mark Rutte dacht in de toekomst te gaan bekleden?
Nou weet je, we kunnen dat niet bewijzen. Maar de tijdlijn is bijna bewijs.
Wat ging hij doen bij Biden?
Ik denk dat Biden niet in de eerste plaats erop uit was om hem te vragen om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Ik denk dat Biden wel gedacht heeft, als ik hem nou een beetje paai met het SG-schap van de NAVO, dan doet hij misschien niet te lullig over dat bedrijf in Veldhoven. ASML is de grootste computermachine-producent ter wereld.
Ja.
En by far het grootste Nederlandse bedrijf en een van de grootste bedrijven in Europa enzovoort. Maar de Amerikanen die zint dat niet, dat ASML computermachines en vooral de nieuwste levert aan China. Hebben ze twee redenen voor. Eén geven ze op, de ander geven ze niet op. Wat ze wel opgeven is dat ze willen dat China geboycott wordt, want we dan anders last van krijgen. Die chips die stoppen ze in, ze gaan alles kopiëren en namaken en ze stoppen in wapens. De reden die de Amerikanen niet opgeven is dat ze ASML ook als een concurrent zien van Amerikaanse producenten.
Ja.
Dus dat is
ASML de grootste chipmaker ter wereld. Daar komt het op neer. Belangrijk.
Chipmachine maken.
Chipmachine, maar precies. Ja. Ze maken chipmachines.
Ja, want ze worden vooral gemaakt in China of in Taiwan.
Ja.
Maar de machines van Mezen ze maken, die komen uit Nederland. Ja. Die komen uit Veldhoven.
Ja.
Even, daar heeft ter plekke, durf ik haast wel te zeggen, heeft Mark Rutte ASML weggegeven. Misschien had hij geen keus. Want die Amerikanen die trekken zich niks aan van de rechtsstaat. Nee. Die leggen hun rechtsstaat op aan de rest van de wereld.
En hun bondgenoten ook.
Ook aan hun bondgenoten. Maar het is dus aannemelijk dat ergens in dit krachtenveld die bijeenkomst heeft afgespeeld. En dat het alleen maar, dat het allemaal geweldig ginnegappend en leuk was. Zoals het vaak is het geval is bij Mark Rutte. Dat hebben we kunnen zien, want hij mocht zelfs af het bureau zitten van de Amerikaanse president. Nou ja, ik ga niet zeggen dat daarmee bewezen is, en met al die gebeurtenissen die erna kwamen, dat het Nederlandse regeringsbeleid sindsdien, of van voor die tijd al, qua Oekraïne en anderszins, volledig gedomineerd is geraakt geworden door Mark Rutte's in vooruitzichten om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Maar er is wel verdomd veel wat erop wijst.
Nou ja, het lijkt alsof je op een gegeven moment een soort van het licht heeft gezien en zijn vriend Zelensky heeft omarmd.
Ja.
En sindsdien optreedt als een soort van de woordvoerder van deze regering en van Zelensky ook.
Nou ja,
Door telkens die mantra te herhalen, Oekraïne moet dit winnen. En niet te definiëren wat dan dat winnen zou kunnen zijn. Hè?
Nou, wat ik eigenlijk ernstiger vind, is dat hij niet aangeeft waarom dat een speciale taak van Nederland zou zijn.
Ja.
Kijk, er zijn vrij veel mensen, en misschien behoor ik er zelf ook bij, die vinden dat er stevig opgetreden moet worden tegen die intruders in Oekraïne. En dat het bestaan van de staat Oekraïne, wat altijd wel een weifelachtig fenomeen was, wat jij beter nog weet dan ik, dat gewoon ter discussie staat.
Uh-huh.
En als je vindt dat Poetin de ruimte daar niet voor moet krijgen, en dat er stevig tegen hem moet worden opgetreden, dan moeten we er ook geld voor uittrekken. Ja. Dan moeten we er samen optrekken en weet ik veel wat. Alleen, in januari, dus precies op het moment dat Rutte daarin bij Biden was, toen ging ook nog een keer zijn minister van Buitenlandse Zaken, met wie hij kennelijk nauw optrok, want hij heeft hem later namelijk Europees commissaris gemaakt, zoals we weten. Dus Rutte had nog wat goed te maken, misschien bij Wopke Hoekstra.
Ja,
zou ik zeggen. Maar precies op dat moment, dus in januari 2023, kwam Wopke Hoekstra in de Tweede Kamer vertellen dat Nederland aanjager was of diende te zijn aanjager. Ja. Dat is net zoiets als gidsland of koploper of iets meer zei. Nou ja, dan weet je, dan gaat er in Nederland veel mis. Dan vergeet je meestal het belang van de Nederlandse burgers. Dan ben je bezig met de ijdelheid van politici of andere onnutte zaken. Maar dan ben je niet bezig met het belang van het land.
Nee.
Eén. Ten tweede heeft hij nooit uitgelegd waarom uitgerekend Nederland de aanjager moest zijn. En we werden meteen aanjager.
Zijn wij de grootste economie van Europa of zo?
Sorry, zeggen we?
Zijn wij de grootste economie van Europa?
Nou,
dat
dat kan niet de reden zijn.
Nee, dus, dat zijn we namelijk niet.
Nee, we zijn hooguit het land waar de mensen rondlopen die de beste bedoelingen hebben. We hebben een lange traditie mee.
Ja,
maar dan hoef je de rest van de bevolking dan niet meer lastig te vallen.
Met de informatie, ja, helaas.
Ja, maar dan hoef je de rest van de bevolking dan niet meer lastig te vallen met die hobby van sommige mensen die beste bedoelingen hebben. Als een Wopke Hoekstra heet of Mark Rutte. Dus dat geeft deze mensen toch niet het recht om in de staatskast te grijpen, zou ik willen zeggen. Maar in ieder geval, één ding staat vast, precies op dat moment werden we niet alleen aanjager, maar waren we ook plotseling, moesten we andere landen aanpraten dat niet alleen wij, maar ook zij straaljagers moesten leveren aan Oekraïne. Waar ik helemaal niet tegen ben, vooral duidelijkheid. Maar daarvoor waren we helemaal niet zo royaal in die dingen. En we moesten tanks leveren, die we voor zelf hadden, die niet meer is, niet meer hadden.
Afschaft toch, onze tanks?
Hadden we het ook zelf afgeschaft, ja. Dus die moesten we eerst aankopen om het weg te kunnen geven. En fijn, we gingen dus hotel de botel op dat moment van de zuinigste Oekraïne-steuner naar aanjager en miljarden geven.
Ja, we zagen voortdurend Rutte met Zelensky in de weer, op de schouder kloppend, omarmend, lachend op 4 mei, weet je nog, toen Zelensky hier was.
Ja.
De dodenherdenking en zo. Dat je inderdaad kunt afvragen, zijn ze nou verliefd geworden op elkaar? Of wat speelt hij nou precies?
Het leek erop.
Ja.
En dus het gaat ook zo ver dat Zelensky, die geen lid is van de NAVO, wat ook een zeer omstreden zou zijn als hij dat wel zou worden, dat die de aanbeveling doet dat Rutte dan secretaris-generaal van de NAVO moet worden. Het is een totale rolwisseling. Ja. Is erop Kijk, het is nu heel goed denkbaar dat hij hiermee Rutte, door zo aardig te doen met Zelensky, in de smaak probeert te blijven bij de Amerikanen enzovoort. Het is allemaal goed denkbaar. Maar als je vraagt, en dan komen we weer terug in die tijdlijn van 14 jaar Rutte. Is Rutte de hele tijd bezig geweest met het belang van Nederland en de Nederlandse burgers? Dan zeg ik nee.
Nou, dat wil ik dus net opmerken. Analyserend kun je dus die hele periode constateren dat de Nederlandse burger telkens weer mocht gaan lappen voor ofwel verkeerd beleid, illusionair beleid, zoals klimaatbeleid, of persoonlijke ambities van de boven ons gestelden.
Kennelijke persoonlijke ambities, ja.
Of in dat is heel wrang.
In ieder geval voor ambities waar we nooit over gestemd hebben, waar we nooit een debat over hebben gehad, maar die plotseling als mannen uit de hemel komen.
En die ook geld, de burger geld kosten. Denk jij dat je, kijk, we zitten bij de Telegraaf natuurlijk, denk jij dat jij zou kunnen zeggen waaraan Tante Truus op dit moment meer geld kwijt is door al die belastingverzwaringen dan haar nicht in Duitsland of elders in Europa?
Dat weet ik niet, want dat vergelijkend onderzoek heb ik niet gedaan. Maar ik ken wel het historisch onderzoek.
Juist.
En het historisch onderzoek is heel simpel. Dat wordt namelijk bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Juist.
En dat heet de collectieve lastendruk. Uh-huh. En dus Mark Rutte die, toen hij premier werd, had hij verkiezingen, dus 2010. En ook nadien heeft hij gezegd, nee, we moeten een kleinere staat, lagere lasten, €1000 terug voor de werkenden enzovoort. Nou, wat was toen de collectieve lastendruk? Die was toen 35% ruwweg. En 35% van het nationaal inkomen, van de totale economie. Maar al 4-5 jaar later, en dan zat het in de buurt van de 40%. Ja. Nou, 5%, dat nationaal inkomen is nu ongeveer 1000 miljard per jaar. 5% daarvan is dus 50 miljard, zeg ik het goed? Nee, veel meer. Nee, 1/8. Het is, dan zeggen 1/7. Dus het gaat over 100, 150 miljard.
Ja.
Dus wij Nederlanders,
ja, zoiets.
We zijn weliswaar iets talrijker. Want ze hebben de grenzen ook al laten staan, zoals je weet. Dus zijn iets talrijker, maar dat zijn trouwens niet allemaal zwaar betalende. Maar goed, dus de bevolking van Nederland, en de bedrijven ook wel, die betalen nu, laten we zeggen, ruwweg 150 miljard meer in euro's van nu dan toen Rutte aantrad 14 jaar geleden. Dus dat gaat in ieder gezin om in ieder geval hoe dan ook over duizenden euro's. En dat betalen wij dus.
Ben je slechter af?
Ieder huisgezin is duizenden euro's per jaar slechter af dan toen Rutte aantrad. Ja. In plaats van dat hij ons duizenden euro's terug heeft gegeven, wat hij beloofde, heeft hij de duizenden euro's bijgeteld.
Dat is zijn legacy, zeg maar.
Op dat punt, ja. En er zijn meer punten aan te geven. Maar in ieder geval, wat hij beloofde, heeft hij nooit gedaan. En wat hij niet beloofde, heeft hij meestal wel gedaan. En anders, vaak, nou, dat hebben we nu wel geschetst, geloof ik, zonder het belang van de Nederlandse burgers in de gaten te houden.
Nou ja, je zegt natuurlijk terecht op dat punt. Er zijn allerlei andere punten, niet alleen financieel-economisch, maar ook cultureel en ideologisch en wat de gemeenschap betreft en zo. Waarvan je ook zou kunnen zeggen, nou, dat behoeft herstel. Er moet eigenlijk een soort nationaal herstelprogramma komen.
Ja, je hebt dan over immigratie en integratie als
immigratie,
het ware.
Integratie, polarisatie die enorm is geworden natuurlijk. Ja. Vertrouwen in de overheid. Nou ja, dat is een ding.
Vertrouwen in de overheid, dat is begrijpelijk. Als je 14 jaar lang de burgers, het vertrouwen schendt van de burgers, dan heeft de burger geen vertrouwen meer in die overheid. Daarom hebben ze trouwens ook in belangrijke mate de verkiezingsuitslag laten zien van november afgelopen jaar. Dat is gewoon het afwijzen van het beleid van de voorgaande jaren. Iets anders is het niet.
Nou, daar komen we dan op een goed punt. De kiezer heeft gesproken, denk je dan, heeft in grote meerderheid de PVV groot gemaakt. En door op partijen, ook nog eens keer op partijen als die van Omtzigt en op de Boerenpartij te stemmen, laten merken dat ze het helemaal gehad hebben met het establishment. Ja. Daar komt het gewoon op neer. En het establishment is niet alleen maar het politieke establishment, maar dan hebben we het over het kartel, hè, die fonds van Baudet, overigens niet alleen van hem, maar goed.
Nee, daar hadden we al lang begrippen voor.
Voordat Baudet dat introduceerde, hadden we het er al over. En dat kartel is niet alleen in de politiek, maar het is ook de rechters die we eerder noemden. Dat zijn de media, de NPO voor een groot deel.
Polder, de lobbycratie. Ja.
Precies, noem maar op. Ja. Dat is een monster, zo noem ik het altijd maar. Mm-hmm. Want als je daartegen verzet, dat heeft Wilders natuurlijk bij uitstek begrepen. En Baudet overigens ook, die is notabene door die druk vanuit dat monster in mijn ogen voor een deel ook, zeg maar, ontspoort.
Nou, dat heeft hij vooral ook zelf gedaan.
Het is zijn karakter, het is problematisch natuurlijk. Maar je had, de druk wordt dan zo groot. Ik bedoel, jij kent dat ook, ik ken dat ook. De druk wordt dan zo reusachtig als je op het moment dat je dus inderdaad het systeem ter discussie gaat stellen. En de protagonisten van dat systeem, dan wordt het de druk zo gigantisch dat je echt de ruggengraat moet hebben om staande te blijven. Laat het zo zeggen. Mm-hmm. Dat zie je dus in de reactie op de verkiezingsuitslag. Want in elk ander land, ook in elk ander land waar ik kom en mensen zeggen, nou, hoe zit het nou met de regering? Ja. Waarom hebben jullie nog steeds geen regering Wilders? Moet ik uitleggen dat het systeem het gewoon niet accepteert als er een regering
Wilders komt. Ja, maar ik geef hen zelf ook de schuld, hoor, by the way.
Vertel.
Nou ja, kijk, ik ben al een tijdje het systeem de schuld geven een beetje voorbij, laat ik zo zeggen. Uh-huh. Want dat helpt vaak niet heel erg, zal ik maar zeggen. Uh-huh. Maar dat er natuurlijk bestaande krachten zijn die veel baat hebben bij de Rutte-wereld, zal ik maar zeggen, dat is evident. Die zitten niet te wachten op wisseling van de wacht. Maar ik moet ook zeggen dat de mensen die de wisseling van de wacht zouden moeten belichamen, dus die vier partijen die nu aan het vergaderen zijn sinds 22 november of zo, die maken er ook een zootje van. By the way, die zijn in belangrijke mate natuurlijk ook deel van het bestaande stelsel, de VVD. Als er één partij is die deel uit van het bestaande stelsel is, dan is het VVD.
Ja, maar ik had het niet over de VVD. Hè?
Nee, dat is wel de tweede partij van die vier.
Ja.
Dus als ik het heb over de ergelijke manier waarop de formatie verloopt, dan heb ik het voor een deel omdat er machten en krachten zijn die helemaal geen zin hebben in de wissel van de wacht. Nou, er zullen genoeg mensen zijn bij de VVD en zeker VVD-kiezers die de wisseling van de wacht best willen. Maar er zijn er ook een substantieel deel heeft daar geen zin in. Dat is zeker een derde van die VVD-kader is D66-achtigen, kunnen we zeggen. Laten we niet vergeten, de VVD wordt ook nauw aangestuurd of door de lobby's.
Mm-hmm.
En wat zeg ik, veel VVD'ers, ex-VVD-politici.
Zijn lobby.
Die zijn lobby. Ja. De Eerste Kamer zit vol met VVD-lobbykraten. Ja. En die worden gesteund door de gevestigde machten, mensen met geld, de brancheorganisatie, de onderwijssector, de multinationals ook, de hele VNO. NCW-branche, die wil misschien wel wat anders hier en daar, maar de afgelopen jaren hadden ze verder niks te klagen met de Rutte-tijd, want de deur van het kassenhuis stond en van het toren die stond altijd voor ze open. Dus ook binnen die vier zijn er, wat je zou kunnen zeggen, behoudende krachten die meer geneigd zijn, misschien niet het overtuiging, maar in de praktijk, bij voortgang van het stelsel dan. En dat geldt zelfs voor Pieter Omtzigt. Want hij kan dan wel een ander Nederland willen of een ander bestuur willen. Maar in de praktijk komt die dwarsliggerij van hem er toch ook een beetje op neer dat alles voortgaat zoals het geval was.
Ja. Hoe komt dat nou? Want je kunt zeggen, ja, ik ben eraan voorbij, kritiek op het systeem. Maar wat je nu net schetst, dat is precies dat, hè, dat establishment, zeg maar, dat gewoon totaal niet kan verdragen als er echt een ommekeer zou komen. Bijvoorbeeld op het punt van immigratie, op het punt van de aanpak van de radicale islam. Maar
kijk, de hele wereld van vluchtelingenwerk, al die gesubsidieerde clubs en de postcode loterij en de rechters die er vaak ook weer van houden en zo. Ja, die willen gewoon meer immigratie. Die willen niet minder immigratie, want ze leven ervan.
Ja.
Ja? Dat geldt trouwens ook voor wederom VNO-NCW. Die voortdurend Ja, wat dacht je aan Bouwen Nederland? Ja. Een van de belangrijkste onderdelen van de ondernemerslobby. Ja. Die willen niet minder toestroom, die willen meer toestroom.
Ja.
Want die willen bouwen en als er minder immigratie is, dan bouwen ze minder.
Oké, maar wat is daar het resultaat van? Het resultaat daarvan zag ik deze week, symbolisch zeg maar, op een vakantiepark bij Apeldoorn. Daar schreef ik een verhaal over. Daar is een vakantiepark, daar wonen allemaal en recreëren allemaal Nederlanders. En een aantal daarvan woont daar permanent. Ja. Gemeente Apeldoorn heeft dat opgekocht en die heeft tegen die mensen gezegd: jullie moeten allemaal wegwezen, we gaan hier nieuwbouw plegen.
Ja.
Die hebben daar decennia lang gedoogd dat daar permanente bewoning plaatsvindt.
Ja.
Dus die mensen komen allemaal in opstand, oproer op het vakantiepark.
Zoals dat elders ook het geval is.
Precies. En nu, dat vakantiepark is Nederland voor mij. Want wat zie je daar ook? Je ziet daar mensen die zijn er gaan wonen omdat ze elders geen huis kunnen vinden.
Omdat ze gescheiden waren bijvoorbeeld?
Omdat ze gescheiden zijn, maar ook omdat statushouders huizen krijgen. En zij niet, ze zijn niet lang genoeg ingeschreven. Ja. Als je daar naartoe gaat, wat zie je daar staan? Allemaal auto's met Bulgaarse, Poolse, Slovaakse kentekens. Die zijn er ook neergestreken. Die zijn er door die lobby die jij net hebt geschetst. Die zijn er neergezet, lekker goedkoop in zo'n vakantiewoninkje.
Ja.
Daar wonen Nederlanders die de huur niet meer kunnen betalen in de particuliere sector. En die zijn daar, maar die hebben een chaletje gekocht voor 10.000, 20.000 euro. Zijn daarin gewoon. Dus de troosteloze staat waarin Nederland zich bevindt, ook met die immigratie, die arbeidsmigratie, al die ellende en zo, de manier waarop er met ouderen wordt omgegaan, er wonen hoogbejaarde mensen en die moeten nou als wie de weer gaan van het park af, die kunnen nergens naartoe, die zijn dan in de 80, weet je al. Dat symboliseert dus voor mij de staat van Nederland. En hoe is dat ontstaan? Door politiek gedoog, knulligheid, door niet op te willen treden, door niet te handhaven, door toe te geven
aan
door nalatigheid, onverschilligheid, lobby's toe te laten en vervolgens als dan op het moment dat er opeens, omdat er natuurlijk woningbouw moet komen, want we krijgen te veel immigranten binnen ook, dus die moet ook ergens worden geplaatst, dan moet je als gemeente gaan optreden en dan mogen die Nederlanders, die burger, die moet dan opeens oprotten van zijn vakantiepark.
Nou ja, ten gunste van die andere burger die dan wel het huis krijgt.
Precies.
Maar dat is het eerste wat er gebeurt als je migratie vrijelijk toestaat. En in feite komt er in de praktijk op neer dat die migratie onbegrensd is in Nederland. Ja, dus iedere immigrant heeft recht om in Nederland te zijn. Zelfs de arbeidsmigrant van buiten de Europese Unie, die formeel geen recht heeft, maar in praktijk kan die op alle mogelijke manier binnenkomen. De eerste die daar last van heeft, is uiteraard de Nederlandse burger. Want hij heeft een concurrent op de arbeidsmarkt. Hij heeft, dat zijn vaak mensen die uitkeringen krijgen of anderszins een belasting voor de samenleving vormen. Het is als zodanig een concurrent, met name voor de onderkant van de samenleving. Ja. En het beeld wat je net schetst over het vakantiepark bij de Veluwe, dan zie je het nog heel concreet worden. Want dan wordt op dat vakantiepark, daar zit dus de onderkant van de arbeidsmarkt.
Precies
uit Bulgarije.
Dat,
concurreert daar al met de Nederlander,
juist,
die niet veel te maken heeft.
Ja.
En dat is dus in het algemeen, kun je zeggen dat we dat al 50, 60 jaar doen, namelijk arbeidsmigratie en immigratie überhaupt. Die wordt afgezien van die expats en de rijke immigrant, die trouwens ook buitengewoon veel goodies heeft, belastingkortingen en zo.
Inderdaad.
Maar dat gaat altijd ten koste van met name de mensen die het in Nederland minder hebben.
Ja, onderste middenklasse, onderklasse.
Ja, dus ze hebben een last van dat hun wijk veranderd.
Islamiseerd, zeg maar.
Ja, nou, al die veranderingen waar ze niet om gevraagd hebben, die zelden verbeteringen zijn.
Ja.
En de mensen die het beslissen, die wonen in, die hebben daar geen last van. En die hebben eerder nog goedkoop al eventueel illegaal personeel.
Ja.
Dus het is een heel, die nalatigheid, dus het doen dan wel nalaten. En dat is niet uitsluitend begonnen in de Rutte-jaren, maar heeft wel hoogtijdagen bereikt in de Rutte-jaren. Dat is heel cynisch beleid, waarbij je wel beweerd wordt dat de zwakste Nederlanders worden het meest in de war worden gelegd. Maar in de praktijk zijn ze de eerste die de klappen van het wanbeleid moeten opvangen.
Nu is die verkiezingsuitslag een afrekening daarmee. In ieder geval emotionele afrekening daarmee. Mensen willen echt dat het anders zal gaan. Wat moet er gebeuren zodat dat ook echt gebeurt? Zodat Wilders niet weer wegloopt bij die formatiebesprekingen, omdat hij vindt dat de immigratieparagraaf te zwak is en zo. Wat moet er nou zou in die hoofden moeten gebeuren, zodat die mensen ook eindelijk eens begrepen daar hoe urgent deze kwestie is voor die burgers. Want als ik dus die Nederlandse burgers spreek, die dan een beetje in die conservatief rechtse hoek zitten, nou niet eens rechts, hè. Ik bedoel, meisje dat ik sprak op dat vakantiepark.
De mensen die hun leven links hebben gestemd, doorgaans.
Precies. Meisje dat ik sprak op dat vakantiepark is gewoon hartstikke SP, stemt altijd SP. Ja. En die vindt dat verschrikkelijk wat daar gebeurt, ja. Weet je wel. En die ziet ook hoe onrechtvaardig het allemaal is. Dus het onrecht, dat ervaren ze. Ervaren onrecht. Ja. Ze denken, ik betaal keurig mijn belastingen, ik doe mijn best. En Nederland wordt gewoon overspoeld door allerlei types die denken al die rechten ook te kunnen claimen. En ze worden gefaciliteerd door die politiek en dat bestuur. Mm-hmm. Dat moet nu anders. Alleen, dat gebeurt kennelijk. Nee, maar weet je, is het onmogelijk in Nederland?
Het probleem zit in het woord anders. Want je kunt wel helemaal klaar zijn met de politiek van de Rutte-jaren. Maar het enige wat je dan met elkaar eens bent, is dat je klaar bent met Rutte.
Ja.
En anders kan op talloze manieren. Anders is niet... is geen agenda voor de toekomst. En dat geldt trouwens... dat valt vaker op. Dit moet anders en dat moet anders. Maar anders is geen agenda. Dat is het probleem. Mensen hebben... Dat moet ik ook een beetje de Nederlandse kiezer aanwrijven. Die heeft in november... vaak pas op het laatste moment besloten... om naar naar Wilders de stem uit te brengen. Onder het motto, ik ben er klaar mee. Mm-hmm. Maar daarmee heb je nog niet gezegd wat je dan wel wilt. Nou ja, dat je wat anders wilt met migratie, dat is duidelijk. Maar ja, je hebt ook gezien hoe de tegenkrachten meteen op gang komen. Ja. Al die lobby's die zeggen van, ja, we hebben ze nodig. Ja. En wat zeer twijfelachtig is.
Of het kan allemaal niet, want internationale verdragen.
Dus het kan niet, of het mag niet, of het is niet wenselijk, of het is asociaal.
Onfatsoenlijk.
Of het is niet beschaafd, of enzovoort. Of het wordt door de verkeerde personen gemeld. Ja. Maar die zijn dan wat rechts of erger. Dus,
extreem rechts.
Ja, nou ja, om beginnen populisten.
Dat, moet ook helemaal niet willen met z'n allen.
Wat dat is, weten ze ook niet, maar het is niet goed in ieder geval.
Nee.
Maar dus je kunt gewoon, je hebt meteen na eind november, kwam je al binnen een paar weken, kwam de agenda op gang. De rechtsstaat, dus je mag, de rechtsstaat is een reden om gewoon alle migratie voor te laten gaan of
nou,
zo.
Nou, dat was vooral Pieter Omtzigt zijn ding.
Helaas, want kijk, Pieter is beter in, laten we zeggen, het corrigeren van anderen dan het managen van zijn alternatieven.
Dat kun je wel zeggen, ja.
En dat is natuurlijk vrij hinderlijk, omdat hij wel noodzakelijk is voor deze coalitie. Hij heeft 20 zetels. Ja. En die partij is verdeeld. Ze lijkt heel veel op die loyalisten die het 40 jaar geleden had bij het CDA.
Een beetje linkse CDA'ers.
Voor een deel in ieder geval, maar niet allemaal. Er komen ook wel een paar goede ideeën vandaan, maar het schiet niet op in ieder geval. Gaan we even, laat ik het rijtje afmaken. De VVD heeft dus vorig jaar zomer, 10 maanden geleden, zo lang is het inmiddels bijna geleden, het kabinet laten vallen omdat ze een strenger asielbeleid wilden. Maar je merkt er nu helemaal niets van. Sterker nog...
Erik van den Burg.
Erik van den Burg, dat is de grootste aanbeveler van meer asielzoekers ongeveer. Dit is trouwens een interessante clash geweest de afgelopen dagen. Het is een Wilders en met name door toedoen van Erik van den Burg.
Zo een fragmentje van in de starten, want van den Burg die dan duidelijk maakt dat hij zeker niet onder in Wilders 1... Nou, er komt nooit in Wilders 1, hè?
Nee, maar hij juicht het toe dat er geen Wilders 1 komt.
Ja.
Ja? Wat natuurlijk voor iemand die hoog op de...
Nummer 4, hè, was hij op de
van de kandidatenlijst van de VVD. Dus een prominente VVD'er. Die zit, terwijl die onderhandelingen over de formatie moeilijk genoeg zijn, trots te roepen op de radio dat hij blij is dat er geen Wilders 1 komt. Ja, diezelfde Van den Burg is trouwens gekozen door Mark Rutte, notabene de personeelschef van de VVD van de afgelopen 14 jaar, gekozen om het asielbeleid te doen.
Ja.
En diezelfde Erik van den Burg had als wethouder in Amsterdam, een lijsttrekker van de VVD, al gezegd dat er wat hem betreft nooit genoeg asielzoekers kunnen komen. En uitgerekend die man, die werd door Mark Rutte gekozen om het asielbeleid. Dus minder asielzoekers, mag je hopen. En op dat asielbeleid...
Ging hij zitten, ja.
Ja, en ging Mark Rutte dan volgens het kabinet laten vallen.
Ja.
En nu zitten ze te vergaderen over het immigratiebeleid, inclusief met name het asielbeleid. En je merkt uit niets dat die VVD van Dylan Jazilgus... koploper is op het terugbrengen van asielzoekers.
Maar Dylan heeft altijd zo'n grote mond. Keihard aanpakken zus, keihard aanpakken zo.
Ja, maar goed, dat is window dressing misschien.
Oh.
Ja, nou, afvraag maar. Zij is natuurlijk een succesvolle politica, so far.
Ja.
Is ze ook de baas van de VVD? Ik ben er niet zeker van.
Ik heb altijd de indruk dat Ed Nijpels de baas van de VVD is. Die mag elke avond bij Opeen zeggen wat de VVD allemaal moet doen in zijn ogen. En dat is volgens mij zo snel mogelijk fuseren met D66. Ja, als ik hem goed begrijp.
Zeker. Maar goed, je kunt Ed Nijpels niet verwijten dat al die omroepen in Hilversum hem iedere dag uitnodigen.
Ze kennen niemand anders.
Kijk, ze nodigen hem natuurlijk om twee redenen uit. A, omdat dat de enige VVD'er is waar ze mee eens zijn.
Ja, precies.
En ten tweede, omdat het de enige VVD'er is die nog enige aanzien heeft en die voortdurend beschikbaar is,
ja,
om zijn lobbypraatjes te verkondigen.
Ja.
Want hij is natuurlijk in de eerste plaats lobbyist.
Ja, maar kijk, ik doe je lacherig over, Siep. En omdat het in mijn ogen allemaal zo absurd is, inderdaad. Als je ook naar die lijst, die kandidatenlijst keek van de VVD, die eerste 10. Dat waren dus allemaal gewoon oudgediende van de afgelopen jaren Rutte, die mede verantwoordelijk waren voor dit beleid.
Nou, maar kijk, Rutte is nu straks bijna 20 jaar de baas van de VVD. Nou, ja, nu officieel dan niet meer, maar laten we niet vergeten, Dylan Jessegus doet aan de formatietafel niks wat Rutte niet wil.
Nee.
Die zit echt het premier Rutte niet in de weg.
Nou ja, kijk, ze heeft in ieder geval dat cordon richting de PVV heeft ze doorbroken. Daar heeft ze wel moed op getoond, toch?
Ja, maar zolang dat niet verzilverd is in een kabinet, in een regeerakkoord, zou ik dat niet al te hard roepen.
Oké. Maar kijk, dit feit en het feit dat we net constateren dat zo'n mastodont als die Nijpels gewoon avond na avond bij de publieke omroep mag roepen dat het kabinet Wilders er niet moet komen en zo.
Ja, maar
dat zegt toch van alles over de deplorabele staat van onze democratie en het functioneren ook van onze media.
Dat zou ik de grote conclusie vinden. Dat zegt veel over het redactionele beleid over het mediapark.
Nou ja, maar dat betalen wij ook. Ik bedoel,
nou ja, tenminste, de NPO betalen we. Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, maar ja, het merkwaardig, het is natuurlijk wel een beetje gek, want je ziet, ik heb wel eens de indruk eerder gezegd, maar misschien heb jij er ook een idee over, dat sinds een half jaar ze op het Mediapark, en zeker bij de NPO, ietsje gedijster zijn.
Iets meer bescheidenheid,
laat
inderdaad.
Maar zeggen, er zijn van die kleine dingen dat je ziet niet meer in ieder NOS-journaal dat als er ergens een hagelsteen valt, dat het dan de klimaatverandering dicht, zal ik maar zeggen. En de grootste klimaatschreeuwers van het journaal, die zijn zelfs, of tenminste de grootste schreeuwer is zelfs verdwenen. Misschien op eigen initiatief, dat weet ik niet. Geen idee. Maar je ziet dat.
Wie was het?
Die jongen die is van, wat is het? Met het rode haar, hoe heet die?
Oh, die ondernemer is geworden in Friesland.
Ja, of misschien al was. Hè?
Hoe heet die ook alweer? Joh? Nou, Terpstra, nou ja, whatever.
Ja, nou, ja. Die was hem al bijna
de Weerman. Ja, die altijd met ons ging geknokken op Twitter en zo.
Ja, maar de Weerman, de klimaatman.
Ja, 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 ja.
Maar goed, dat is
Gerrit.
Gerrit
Hiemstra.
Precies. maar dat is maar een van de vele aanwijzingjes waarbij ik denk te kunnen zien, maar misschien wil ik dat graag zien, dat zou kunnen, dat de NPO-afdeling van het Mediapark zich toch wel een beetje aan het aanpassen is aan de nieuwe omstandigheden, want dat ze anders klap krijgen.
Ja, misschien na 7 oktober heb ik daar eerlijk gezegd helemaal niets van gemerkt. En het is allemaal
maar die
halleluja Palestijnen en pro-Hamas.
Maar die verkiezingen waren dus op 22 november.
Ja.
En ik zie ze toch. Kijk, dat is nog. Het Midden-Oosten-beleid is nog steeds hetzelfde ongeveer. Maar de algemene houding ten opzichte van het wegblazen van Wilders en zo, weet je wel, het afgeven op alternatief beleid voor de NPO, dat zie ik ze toch wat.
Misschien iets wat we onderschatten, maar wat wel belangrijk is dat die claim op Ongehoord Nederland natuurlijk niet gehonoreerd is. Hè? Dus dat die gewoon verder kunnen. En, ja.
De baas, kijk, ik zeg dat altijd als dooddoener even bij, dat ik die programma's nog nooit gezien heb, wat waar is. Maar ik hoef het ook niet gezien te hebben om te zien wat de NPO geprobeerd heeft. Namelijk om die nieuwe zender, die nieuwe omroep eruit te werken. Ja. Dat is de afgelopen 2 jaar was, zolang als dat Ongehoord Nederland er was, was dat de enige en misschien wel hoofdtaak in alle opzichten van de leiding van de NPO.
Ja.
Die hebben er werk alles aan gedaan, alles uit de kast gehaald om dat nieuwe kleine omroepje kapot te krijgen. Ja. En ze zijn totaal down the drain gegaan, laten we niet vergeten.
Mislukt.
Totaal mislukt.
Ja. Dat is wel hoopgevend natuurlijk, hè? Ja, dat ga jij niet zeggen, maar dat wil ik graag wel zeggen.
Nou ja, je hebt het gezegd. Ik hoor het je zeggen.
goed, nu moet er dus een herstelprogramma komen. Wat zou, als jij nou minister-president zou worden, hè? Ik weet je bent.
Ze zijn nog op zoek naar
je. Je bent er vaak voor gevraagd, ik weet het.
En, niet altijd door de juiste mensen op het juiste moment, maar toch.
Maar goed, wat zou jouw programma worden?
Nou, in ieder geval, het hoofdlijn is: Nederland moet een normaal land worden. Dus weg met de koploperij, weg met de gidslanderij. Als wij nou op het punt van migratie bijvoorbeeld dezelfde regels ongeveer aanhouden als de omringende landen.
Nou, Denemarken zou fijn zijn bijvoorbeeld.
Denemarken, voorop. Maar ook Duitsland en België hebben op asielgebied regelingen waar we echt suf en dom zijn. Uh-huh. Dus we hoeven, als we nou eens niet aardiger zijn dan andere landen. Uh-huh. En dat geldt op tal van terreinen. Als Nederland koploper moet zijn bij het leveren van wapens of hulp aan Oekraïne, dan wil ik als de mens weten waarom Nederland koploper moet zijn. Dus meer geld moet uitgeven. En dan moet je op al die punten. Dus we moeten weg van het gidsland idee. We moeten een normaal, nuchter land worden. En we moeten niet meer mensen aantrekken die een belasting voor de samenleving vormen dan andere landen. En dat geldt voor arbeidsmigratie. En dat geldt ook voor de asielmigratie en voor de gezinsmigratie. En omringende landen hebben daar best hele fijne regelingen voor die we morgen kunnen overnemen. Dus als je alles wilt zeggen, dan wil je zeggen, we moeten gewoon scherpen aan de wind. Uh-huh. Dat is eigenlijk het stelregel van het kabinet Vinia 1.
Heel goed. Ja. Ja.
En we moeten ervoor, het betekent ook dat we niet altijd, dat we ook bereid moeten zijn in een Europees verband scherper te zijn.
Dus nou, daar wilde ik dus eigenlijk naartoe, want hoe doe je dit dan in Europees verband?
Nou ja, we hebben dus in het verleden Nederland beschadigd door het Nederlandse beleid in Europa ondergeschikt te laten zijn aan de ijdelheid van Nederlandse politici. Uh-huh. Maar dat moeten we niet doen, we moeten gewoon. Dus we hebben bijvoorbeeld lasten verzwaard. Niet omdat het goed was voor Nederland, maar omdat Rutte anders niet naar Brussel kwam. Uh-huh. Laten we nou eens gewoon kijken wat is goed voor de Nederlandse economie. En als dat betekent dat we gewoon een paar druppies over het begrotingstekort heen gaan, so be it. Uh-huh. Want we moeten daar niet aan zeeloterij doen op dat vlak.
En wie heeft zich...
En heel belangrijk natuurlijk, ja. We moeten, als het zo uitkomt, als we last hebben van Europa, dan moeten we proberen er onderuit te komen. Dus vorige kabinetten, de afgelopen 60 jaar, hebben altijd maar geprobeerd om Nederland als wethouder Hekkings, misschien kennen mensen het meer nog, ja. Wethouder Hekkings van, wij doen er ook toe, enzovoort. Ja. Altijd maar meer. We zijn de grootste betaler van Europa geworden. We zijn de grootste immigratiekampioen, de immigratiemagneet. En waarom? Omdat we de vrijheid om zelf te bepalen wie we toelaten hebben afgegeven aan Brussel. Nou ja, dat moeten we allemaal niet doen. Dus die opt-out mogelijkheid, zoals die Denen die op een aantal fronten hebben. Want ze hebben niet alleen qua migratie hun eigen bevoegdheden behouden, maar ze hebben ook geen euro, omdat ze het niet willen.
Kijk, nou heb je... Kijk, dit is een beetje een rare figuur die ik nu ga maken, maar ik wil het toch even met je over hebben nog als laatste dan. Waarom dit nooit tot stand is gekomen. Dat er ook in Nederland...
Dit regeerprogramma.
Nee, ik bedoel, deze normaliteit, zeg maar.
Ja.
Dat mainstream is geworden.
Ja.
Dat er, zeg maar, een conservatieve stroming was in de Nederlandse politiek, die zegt, luister eens, wij...
Mag je interromperen? Ja? Ik vind dat geen conservatieve stroming. Ik vind dat...
Realistisch.
Burgers eerst.
Snap ik.
Ja.
Maar als je het ideologisch bekijkt, kun je zeggen, ja, met conservatisme. Het nationaal conservatisme.
Wat ook heel links kan zijn, want een verzorgingsstaat. De socialisten gaan er prat op dat ze een verzorgingsstaat hebben ontworpen, wat vaak niet zo is. Ja.
KVP was het toch, vooral?
In zekere zin, uit angst voor het socialisten trouwens. Okay. Ja. Maar de verzorgingsstaat, dus de bijna gratis gezondheidszorg, de uitkeringen, de pensioen enzovoort, die worden door links, door socialisten, doorgaans als hun verdiensten gezien.
Ja.
Maar het is natuurlijk in wezen een zeer nationaal, nationalistisch, als je wilt, fenomeen.
Juist.
Wat verstandige socialisten trouwens, en ik reken daar bijvoorbeeld iemand als Wouter Bos toe, die heeft het herhaaldelijk gezegd.
Ja.
Maar kijk, je hebt natuurlijk ook internationale socialisten.
Ja.
Nou,
even duidelijk voor de luisteraars. Je kunt niet een verzorgingsstaat, een nationale verzorgingsstaat optuigen en vervolgens die openstellen voor de rest van de wereld.
Dat is het einde. Dan betalen mensen niet meer voor. Het is of te duur of er zijn geen inkomsten meer.
En dat is precies wat er nu gebeurt. Wij hadden een hoogbeschaafde verzorgingsstaat opgetuigd.
Ja.
Daar was consensus over min of meer. Hè. En vervolgens hebben we onze grenzen opengezet. En nu trekken we dus mensen uit de hele wereld aan die niets hebben bijgedragen aan die verzorgingsstaat ook nog toe, maar er wel
meteen
aanspraak op kunnen doen. Meteen nou ja, huizen krijgen.
Oké, maar laat ik dat aangrijpen voor het volgende. En 20 jaar geleden was er een groot besef in de Tweede Kamer, bij links en rechts. Dus de regering had toen een coalitie van VVD, CDA en D66. Maar Wouter Bos was de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Nou, die voerde de oppositie, maar op één punt niet. En dat ging over het ingroeimodel. Hmm. Er was een consensus bij een meerderheid van de Tweede Kamer dat wij dat wij nieuwkomers, dus de asielzoekers, gezinsherenigers, dat die pas na verloop van tijd volledig recht zouden krijgen, ja, onder voorwaarden op de rechten van de verzorgingsstaat.
Ja, en terecht.
En een beetje van Denemarken afgekeken, ja, toen al. Nou, en dus is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer, gesteund door Wouter Bos, waarin werd vastgelegd dat het kabinet moest uitzoeken hoe wij een ingroeimodel konden ontwikkelen in Nederland. En dat was gericht aan het kabinet Balkenende 2. Dus in de jaren 2003, 2006 of zo. En wat is er gebeurd? Dat is een vertraagd en getraineerd. Niet omdat het kabinet het niet wilde. Niet omdat de ministers dat niet wilden. Maar omdat de ambtenarij dat niet wilde.
Ja, ja.
Dus ik heb dat met Wouter Bos een paar keer over gehad. Ik heb er ook twee keer over. Althans kwam het in interviews voor. En ik zeg tegen hem, hoe gaat het eigenlijk met het ingroeimodel? Woedend werd hij.
Oh.
Woedend.
Op?
Op wat hij noemde de justitiemaffia.
Oh ja, lekker.
Hij zei, noemde dat de justitiemaffia. En dat is zelden is een Haagse kartelpoliticus zo, ja, open natuurlijk.
Ja.
Hij zegt, er kan nooit wat. Er is altijd wel een verdrag of een wet wat ze niet willen veranderen.
Ja.
En dus, en dat is een van de grote bedreigers ook van deze coalitie in wording.
Ja.
Dat al die torens in Den Haag, die vol zitten met ambtenaren, die natuurlijk een hekel, die leven van de voorgaande jaren, ja, en geen verandering willen, dat die wederom de justitiemaffia uit gaan hangen.
Ja.
Dus als er veranderingen, verbeteringen van beleid gaan komen, if ever, dan ligt de sabotage, of in ieder geval de obstructie, ligt op de loer.
Nou ja, vertel mij wat. Ik had een aantal weken geleden toegang tot zo'n appgroep van ambtenaren, rijksambtenaren en ambtenaren in die uitvoeringsinstanties. Ja. Die niet eens zijn met Israëlbeleid. Nou, je weet gewoon niet wat je tegenkomt. Er wordt gewoon af en toe in het Arabisch ook Allah aangeroepen en zo. Ja, van, ja, ja. Dit moeten we niet willen. En ze gingen allemaal staken en zo. Dat je denkt, wow, dit zijn rijksambtenaren, joh.
Een helft,
gewoon puur in verzet tegen het beleid.
Soms zijn kleine dingen eigenlijk nog het meest illustratief. Dus ik geloof dat jullie vandaag in de krant een bericht hebben over Hugo de Jonge, de minister van Binnenlandse Zaken en nog wat.
Ja, die wist dat niet.
En toen bleek, dus een paar weken geleden, dat de ambtenaren, zonder hem daarover in te lichten, het begrip moeder,
ja,
uit de wet hadden gelicht. En hadden vervangen door een of andere woke begrip.
Ja. Persoon die
een kind gebaard heeft.
Kind kan baren of zo. Ja, ja.
Of gedaan, ja, heeft, ja, of gaat doen. Ja. Geen idee. Maar in ieder geval, ja, een begrip dat, nou ja, totale onzin natuurlijk. Ja. Hugo de Jonge, die niet altijd verstandige dingen zei, die zei dat hij volledig van lul was gezet. Ja. Dat was trefzeker.
Ja.
Maar dat is natuurlijk typerend.
Ja.
Ik bedoel, dit is een ogenschijnlijk kleine zaak, maar het gaat wel, het staat model voor de manier van denken en werken, ja, lijkt mij. Die denken van, we veranderen dat even, dan is het weer in lijn met onze, weet ik veel, GroenLinks of
onze woke wereld.
LGHTBIKX, ja, ideeën goed. Ja.
Ja, maar als ik dit allemaal zo hoor en we analyseren dit allemaal zoals laatste dan zo'n herstelprogramma komt nooit van de grond. Dan moet je zoals Amerikanen doen, bijvoorbeeld ook het hele als bij een regeringswissel, gewoon ook een heel groot deel van het ambtenarenapparaat, zeker de top ervan,
ja,
gaan wisselen, zodat je mensen daar krijgt zitten die in ieder geval jouw visie op de wereld delen, ja, op dit land.
Daar ben ik niet per se voorstander van, maar ik ben er wel voorstander van als het anders niet werkt.
Het werkt niet.
En wat je ziet, nee, ik ben er voorkomen open over. Als dat, en trouwens, een land als België of de Verenigde Staten, allemaal veel op aan te merken. Maar als ze iets hebben dat beter is dan hier het geval is. En op dit punt ben ik om. Als de praktijk van de afgelopen decennia zodanig is dat we alleen maar tegenwerkende ambtenarij hebben, dan moeten we de ambtenarij wisselen met de macht.
In ieder geval de top, lijkt mij. Die,
ja, ja, ja,
gewoon,
ja,
beslissingsmacht heeft.
Ja, nou goed. De rest is detail, zullen we zeggen. Maar, nou ja, en wat ik overigens de onderhandelaars zou aanraden, is om te veel vergezichten te laten vallen.
Uh-huh.
En vooral praktisch te worden. En dat betekent bijvoorbeeld bij de immigratie dat je niet allemaal programma's gaat opzetten voor het veranderen van verdragen. Allemaal goed, het moet gaan gebeuren. Maar Nederland gaat geen verdragen veranderen. En Nederland, die echte grote VN-verdragen, daar gaan we ook niet uitstappen. Wat we vooral moeten doen is niet stommer zijn dan de rest.
Uh-huh.
Ik heb het met andere woorden net al gezegd. We moeten scherper aan de wind varen. In het belang van Nederland. Niet allemaal idiotie en gekkigheid.
Maak eerst maar eens gebruik van de mogelijkheid die je hebt binnen al die
dingen
afspraken.
Die je morgen kunt doen. Het laaghangend fruit heet dat ook wel. Dat betekent dat je gewoon niet de AMA's, zoals het vroeger heette, dus minderjarige asielzoekers, massaal moet toelaten. Die dan vervolgens hun papa en mama en de rest van de familie komen ophalen. Daarin doen wij stommer dan andere landen. Daar kunnen we morgen mee stoppen. Ja. Wij laten 85% van wie zich aandient als asielzoeker in Nederland mag blijven. Mm-hmm. En die komt dan natuurlijk ook weer met de gezinshereniging en zo aanzetten. Het is een heel simpel lijstje. Op mijn eigen Winias Week heb ik dat voor en daarna onder meer van vooraanstaande auteurs. Staan die lijstjes gewoon. Er zijn 4, 5, 6 regels. Maatregelen die je kunt nemen. Die een substantieel effect hebben. Kunnen hebben in ieder geval op de asielstoestroom. Ja. De ongewenste asielstoestroom. En die je morgen kunt invoeren. Ja. En dat al die programma's waarbij je Europa moet aanspreken. Of de rest van de wereld moet aanspreken. Dat is allemaal fijn en mooi. Maar je moet vooral praktisch denken.
Prima. Goed, Siep, we hebben het uur vol gepraat. Dus ik vraag me af hoeveel mensen het volhouden, maar wij wel.
Nou, mensen die nu luisteren al wel.
Ja. Heel veel dank hiervoor. Ik begrijp dat er nog hoop is voor Nederland. Als we maar binnen de bestaande regels en afspraken gewoon eens de grenzen gaan opzoeken.
Praktische politiek.
Precies, dat lijkt me heel leuk of heel goed en ook noordelijk advies. Nogmaals heel veel dank. En over een jaar of zo, dan spreken we elkaar weer. En dan gaan we kijken.
Afvinken.
Juist, gaan we dit allemaal afvinken. Oké, Siep, heel veel dank en tot de volgende keer.
Graag gedaan.